Goedemorgen allemaal. Mijn naam Bob van Rijn. Ik weet niet, misschien zijn er nog een aantal mensen die mij niet kennen. Ik ben 9 jaar geleden uitgezonden door deze gemeente naar Thailand. Ik werk onder hoofdzakelijk vluchtelingen in Thailand. Ik heb een stichting gestart voordat ik vertrok, Asia Care Foundation. Van daaruit, het geld wat daar van binnenkomt, doe ik mijn werk. Ik doe een kleine herhaling, een opfrissen voor de mensen die... zijn de gezinnen die ik ondersteun. Linksbovenin zie je een gehandicapt meisje. Heeft een polio gehad toen ze baby was. En haar moeder is overleden en oma zorgt voor haar. Onderin zie je een meisje in een rolstoel zitten, heeft ook polio gehad. Daar vertel ik later nog iets meer van. En haar vader is op een landmijn gestapt, die mist zijn linkerarm en stukjes van zijn vingers, is blind. Dus dat is een gezin wat ook wel duidelijk wat ondersteuning nodig heeft. Mijn basis in Thailand is een bijbelschool. Het is een bijbelschool voor Karen en er komen kinderen of jeugd van 15 jaar en ouder. Die komen daar een studie doen. Het is eigenlijk een soort hbo-opleiding. Die volgen een opleiding 5 jaar en dan kunnen ze de wereld in om het evangelie te verkondigen. Ik ben begonnen met 7 gezinnen en mijn doelgroepen die ik ondersteun, dat zijn weduwen, gehandicapten, ouderzieke mensen en een kinderthuis met 24 kinderen sinds een paar jaar. En ik breng daar voedsel, dus ik koop elke maand rijst en dat is inmiddels voor die 30 gezinnen zo'n 35 zakken van 50 kilo, dat is een hele show. En dan vroeger kon ik 1 keer met mijn auto naar Palau rijden. Tegenwoordig moet ik 2 keer rijden. En naast de rijst die ik geef en garnalenpasta, olie en zout, geef ik ook luiers aan gehandicapte kinderen. Medicijnen indien nodig. Als er iets bijzonders nodig is, dan help ik ook. Ik ben lid van Rescue Pet Kazem. Dat is een stichting, die hebben een aantal ambulances en die pikken mensen op van de weg of van huis, verlenen eerste hulp en brengen indien nodig naar een ziekenhuis. Daar ziet u hier het logo van. Zij doen een aantal keren per jaar doen zij het liefdadigheidswerk en ze gaan 1 of 2 keer per jaar gaan ze naar het noordwesten en ver van huis, 900 kilometer, soms 1000 kilometer, enkele reis. Ja, dan brengen wij spullen. Bezoeken we normaal gesproken scholen. Dat was in november. 30 november zijn we vertrokken voor 5 dagen, 6 dagen. Hebben we 4 scholen bezocht. Brengen mensen ook rijst. We gaan echt naar zeer geïsoleerde gebieden waar je normaal gesproken met een 2-wiel-aangedreven auto niet kan komen. Dus er gaan wel 2-wiel-aangedreven auto's mee, maar die hebben hulp nodig van de anderen. Hier ziet u dat we volgepakt zijn op weg naar het noorden toe. Ik ben meestal degene die vanuit de stichting de rijst doneer. Afgelopen jaar was dat, even kijken hoe, november. 100 zakken van 50 kilo gedoneerd. En daarnaast, ik ben een type, ik vraag eigenlijk nooit om geld, maar ik vertel aan mensen wat ik doe. En ik hoop dat mensen hun hart spreekt en dat werkt. Wat ik wel vraag bij mij in de omgeving is tweedehands kleding. Heel veel mensen die hebben kleding liggen en weten niet wat ze mee moeten doen. Dus in het begin vroeg ik daarom, tegenwoordig niet meer, want ik krijg veel te veel aangeboden. Maar mensen geven ook speelgoed of andere dingen voor kansarmen in geïsoleerde gebieden. Dat is mijn auto, ook volgepakt. Hier zijn we op weg en we gaan meestal in kolonnen van een 15 à 20 auto's volgepakt. Het is een tour om bij elkaar te blijven. En daarnaast er gebeurt onderweg wel eens wat. En hier zie je dat is een aanrijdingje geweest. Twee auto's van ons, de twee achterste en de witte auto die er niet bij hoort. Die remde blijkbaar onverwacht. Als wij naar geïsoleerde gebieden gaan vertrekken, meestal in de middag tegen de avond. En het is een rescue-organisatie. We rijden de hele nacht door. En wat leuk is om mee te maken, dan als er verkeerslichten zijn, we stoppen niet. Maar er zijn een paar van onze groep die houden het verkeer stil. En we gaan gewoon met de hele kolonne doorrijden. Dat is best leuk om mee te maken. Dan komen we op het laatste stuk, zijn meestal moeilijke gebieden. Dus dan gaan we rivieren door. En hier kruisen we ook een rivier. En dan kom je uit de rivier en dan moet je meteen weer klimmen. Als je een tweewiel aangedreven auto hebt, dan kan je je voorstellen hoe dat was. Ik heb daar de eerste paar jaar had ik ook een tweewiel aangedreven pick-up. Dat is echt een tour om boven te komen. Dan moet je aanloop nemen en hopen dat je boven komt. Hier zie je dat wordt meestal een groot spandoek gemaakt. En dan zie je Asia Care Foundation is een van de sponsors. Er zijn veel meer mensen die sponsoren. We hebben echt heel veel spullen bij ons. Hier zie je rijst. En daarnaast nog heel veel andere spullen. Al die blikken vooraan. Dat is blikken met snoepgoed. Nieuwe jekjes achterin. Je kan niet... niet gek bedenken, we hebben heel veel spullen die we geven aan de mensen daar. Wat ik nog even wil vertellen. Normaal gesproken, als je vertelt je bent zendeling, dan denken mensen heel vaak van, hé, dat is iemand die preekt. Dat is iemand die het evangelie verkondigt. Dat doe ik niet. Wat ik doe is eigenlijk praktische hulpverlening. Het is heel mooi als je vertelt uit de Bijbel en als je vertelt over de Heer. Maar ja, als de mensen met een lege maag, dan zeggen ze, ja, leuk die heer van jullie, maar ik heb hulp nodig. En ik ben degene die praktische hulp verleent. En door mijn werk, mensen vragen van, waarom doe je dat? En dan vertel je dat. En wat ik eigenlijk doe, is indirecte evangelisering. Wat zeg je? Ja, dat klopt. Het is indirect ik noem het indirect evangeliseren. Ik bedoel, je vertelt de mensen waarom je het doet. Je doet het vanuit je christelijk geloof. En dat spreekt mensen aan. Moet ik zeggen dat toen ik in Hua Hin ging wonen, waar ik woonde, dan vragen mensen, wat doe je hier? En dan begon ik altijd, ik ben zendeling van de evangelische gemeente in Nederland. En dan was het meteen van, homa, daar hoef ik niks van te horen. De plaats waar ik woon zijn ook heel veel pensionado's. Uit Nederland en uit de rest van de wereld. En daar moeten ze meteen niks van maken. Later ben ik mijn verhaal aan gaan passen. Ik vertel nu wat ik doe. En ik vertel van de gezinnen en van de Bijbelschool ook. En ik vertel dat ik die gezinnen help. En op het eind van het verhaal vertel ik altijd van... ik doe dat als zendeling van een evangelische gemeente. Ik heb in Hua Hin, waar ik woon, nog maar één. En dat was een Nederlander. Die zegt van, daar wil ik niks mee te maken. En voor de rest vindt iedereen het dan oké. Dus hier moet je soms aanpassen aan de omgeving om dingen te kunnen vertellen. Volgende. Hier zijn we dus ook weer bij een van de scholen. En je ziet enorm veel kleding. En mensen geven ook van die speelgoedbeesten mee. En grote poppen. En we kopen ook vaak voor de school pennen en papier en dat soort dingen. De scholen waar we heen gaan zijn een groot deel van het jaar helemaal niet bereikbaar. Momenteel is het regentijd. We komen net uit de warme periode. Het begint te regenen. En dan kan je een vierwiel aangedreven pick-up. Maar dan kom je er bijna nog niet. Ik heb trouwens wel gehoord dat na deze als ik weer terug ben, dan hebben ze me weer nodig voor een ritje. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Enorme bergkleding. Ik had kleding verzameld en af en toe dan deel ik dan wat uit. En er was nu dit jaar was er via de katholieke kerk in de plaats waar ik ben, die vroeg of ik wat kleding had voor het zuiden. Dus een dorpje waar lepra-patiënten zijn en die hadden ook kleding nodig. Dus daar heb ik mijn pick-up vol geladen en gebracht naar de katholieke kerk. Die konden dan naar het zuiden brengen. En even later zouden wij naar het noorden gaan. En heb ik nog 3 keer mijn pick-up truck kunnen laden. Allemaal vol mijn kleding. Dus ik krijg echt heel veel aangeboden. Hier vertellen we wat we doen en waar spullen vandaan komen. Als we daar trouwens naar zo'n geïsoleerd gebied gaan, dan hebben we echt hebben we generator bij ons. We hebben ons eigen stroom mee en we maken er echt een feest van. Heel veel mensen uit de omgeving die komen. S'avonds een kampvuur en wordt gezongen. In Azië zijn ze stapelgek van karaoke meezingen. Dus iedereen, of ze kunnen zingen of niet zingen, iedereen zingt mee. Het is heel leuk om mee te maken. Nou, het is een prachtige omgeving. Dus ik weet niet of er mensen zijn die daar zouden willen wonen. Het is echt schitterend daar. Moet ik zeggen, in de regel gaan we in het droge seizoen en in het koele seizoen. En waar ik woon, daar is het in de koele periode 18 tot 20 graden 's nachts. Maar waar we heen gaan, is in de bergen. Daar kan het wel 5 graden zijn, soms tegen het vriespunt aan. En de eerste keer dat ik ging, ik was niet anders gewend. Dus ik had mijn korte broekjes en mijn t-shirtjes bij me. Mijn tentje, slapen dan in je eigen tent. Ik heb het echt koud gehad. Ik heb niet zo last van de kou. Ik heb het toen echt koud gehad, 5 graden in je tentje. Dat is nog een stukje van de reis die ik bracht. We hebben 4 scholen bevoorraad, maar we zijn maar op 3 plaatsen geweest. De andere school die kwamen de spullen zelf halen. Dus jij mag nog eentje verder. In Thailand heb je ook veel overstromingen. En af en toe dan word ik opgeroepen. Dan zeggen mensen, kan je wat doen? Er zijn overstroming geweest, mensen kwijt. Als in Nederland een keer in een uurtje 8 centimeter water valt, dan is iedereen in paniek hier. Iedereen in paniek. En als je daar valt er 80 centimeter en dan, mensen wachten tot water weer weg is en het leven gaat weer verder. En hier was in het zuiden waren overstromingen, ben ik heen geweest. Pick-up volgeladen met rijst, drinkwater, rijstkokers. En die zijn we wezen brengen met 2 dames bij mij uit de kerk, moeder en dochter. En zij. Wat zeg je? Ja, maar ik ben een buitenlander. Ik mag niet werken. En ik mag ook geen vrachtwagen rijden. En dan heb ik een werkvergunning nodig en die krijg ik niet. En ik hoop niet dat jullie het verder vertellen, maar wat ik doe vrijwilligerswerk. In Thailand, vrijwilligerswerk is werk. Voor vrijwilligerswerk heb je een work permit nodig, een werkvergunning. En die heb ik niet. Dus dat is veel te duur. Daar begin ik niet aan. Daar ga ik mijn geld niet aan uitgeven. Het zou praktisch zijn als ik in Thailand een stichting zou hebben. In Nederland een stichting. Maar het zou praktisch zijn om dat in Thailand te doen. Maar dat kost zoveel geld. Dus daar begin ik niet aan. Dat vind ik zonde van het geld. Daar help ik veel lieve mensen mee. Dus eigenlijk doe ik illegale praktijken in Thailand. Maar met toestemming van de Heer. Dus de volgende. En kijk, er zijn overstromingen geweest. En zo ziet het er dan uit bij mensen thuis. Hè? De hele boel ligt plat. En mensen echt heel veel spullen kwijt. Maar ze zijn het gewend, van jongs af aan. Dus na regen komt zonneschijn. En hier brengen we dan rijst en drinkwater. En een rijstkoker. Zijn trouwens 2, de dame voor is uit de kerk, Power of Love. En de achterste dame, die wijst ons de weg, die komt uit de buurt. En die 3 mensen, die geven dan wat ze nodig hebben. Heel af en toe zijn er wat particuliere initiatieven waar ik aan meedoet. En nu was er iemand die ik kende en zei, Bob, we gaan naar een geïsoleerde school, ergens in de omgeving van Palau, maar dan nog een heel stuk verder. En kan je wat doen? Dus dat kan ik wel. Dus ze wilden een lunch brengen bij de kinderen tussen de middag. En toen heb ik vanuit de stichting dan zie je zo meteen wel zo'n ton met ijs gekocht. Dus Daar dan, zijn heel veel mensen die doneren. En dan die geven zakjes snoep en chips en weet ik het allemaal. Die kinderen gewoon wat leuke dingetjes geven. Zijn ze hier allemaal apart in zakjes aan het inpakken, dat we dat kunnen overhandigen aan de kinderen. Ja, nog eentje verder graag. En hier zitten kinderen aan de lunch. En dat is meestal iets van rijst met een stukje vlees, een beetje groente. Sambal niet te vergeten. Wat te drinken. In dit geval waren er ook, was iemand, een Engelsman die was meegeweest, die maakte popcorn. Ja, komt u maar. Hier zijn we ijs aan het scheppen. Dit is met geld van mij. Nou, de kinderen zijn hartstikke blij als je zo met zo'n ijsje aankomt. En dan moet ik zeggen dat als je in Nederland met zo'n ton ijs staat. En die kinderen, nou, die graaien bijna de ijsjes uit je handen. In Azië, ik woon in Thailand, maar in Azië, daar werkt het heel anders. Die kinderen gaan netjes in een rijtje staan, rustig op de beurt wachten. En als ze dan bij je komen en je wil ze een ijsje geven, doen ze eerst een waai. Wat is dit? En dat is een teken van, nou, dankjewel. En nou, dan pakken ze het ijsje aan en dan gaan ze weg. Heel netjes. Daar kunnen de kinderen hier heel wat van leren. Ja, hier is weer, als we dan daarheen gaan, zijn meestal grote scholen. En die kinderen kunnen niet allemaal tegelijk. Dus dan, dan komt die groep en dan komt die groep. Komen heel veel kinderen die komen dan. Dit is in maart geweest trouwens dit jaar. En wat te drinken. Ijskoud drinken. Het ijs zat er bijna nog een beetje in. En je ziet hier zijn noedels hier vooraan. En dat doen ze door, ja, er komt wat vlees en wat soepachtig iets door. En dan, dat wordt dan gegeten door de kinderen. Vaak zit er een gekookt eitje bij. Nou ja, hier zie je de popcorn, wat de Engelsman had gemaakt. Met zijn vrouw. En ik werk natuurlijk ook. Dus ik deel ook mijn ijsjes uit. En dan, even kijken. Ja, dit was weer een andere school. Kinderen netjes in de rij en die zingen voor ons. En ja, heel af en toe krijgen ze een kleine attentie. Ze hebben zelf hebben gemaakt. Even kijken. Ja, ik laat nou een beetje wat meer, ik heb iets meer ruimte. Dus ik laat iets meer van de omgeving zien, van hetgene waar we mee bezig zijn. Oh ja, dan af en toe zijn er mensen die willen de kinderen geld geven. En dan gaan ze naar de bank en dan halen ze heel veel briefjes van 20 Thaise baht. Dan moet je denken dat is ongeveer 50 eurocent. En die worden uitgedeeld, allemaal onberispelijke briefjes. En nou, ieder kind krijgt dan, of ze krijgen zo het briefje in de hand of in een envelopje, maar... hebben ze voor alle kinderen, en nou zijn soms honderden, hebben ze van die een beetje geld. Dat is vroeger, als ik een dubbeltje kreeg van mijn oma, of voor een boodschapje wat je deed, nou, daar moet je het mee vergelijken. Even kijken. Oh ja, hier delen we de zakjes uit die ingepakt zijn van tevoren. Je zag dat iedereen was aan het inpakken, er zitten allerlei snoepjes in. In het begin van de sheet zag je een gezin met de blinde man en zijn gehandicapte dochter. En daar heb ik, zoals jullie weten, een keer, probeerde ze onafhankelijk te maken. En ik heb ze vanuit de stichting heb ik ze geitenfarm kunnen geven. En de dame is nu boerin. En ja, dat ging op een gegeven moment ging dat wel een beetje lopen. Toen heb ik de hulp afgebouwd en ik heb haar de keus gegeven van of zij... Of ze geen reis meer wilden hebben, dus of geen voeding meer. Of dat ze graag de luiers die ik bracht voor het kind, of ze die wilden missen. En toen zei ze, nou, de luiers heb ik graag. En dan dus zijn we met eten doorgegaan. En helaas is dat meisje, of eigenlijk gelukkig voor het meisje, maar jammer voor de ouders, overleden. En ja, zo'n meisje wordt normaal gesproken niet oud, ze is 14 jaar geworden. En, maar omdat ze nu geen luiers meer nodig hebben, is dit gezin door geld uit van Asia Care Foundation onafhankelijk geworden. Die hebben mij niet meer nodig. En vind ik best wel leuk. En eigenlijk, kijk, het is zo als je mensen gaat helpen. Het is wel heel leuk als je elke keer wat rijst komt brengen, elke maand. En, maar ja, mensen blijven afhankelijk van jou. En je kan beter veel mensen, je kan beter de mensen een hengel geven om te vissen dan een vis om te eten. Want die vis die is op en die hengel, daar kunnen ze mee blijven vissen. Maar ja, dat gaat niet bij de meeste mensen. Want de meeste mensen die ik ondersteun, mijn doelgroepen zijn gehandicapten, oude zieke mensen, weduwe met kinderen die ergens in de jungle wonen. Dus ja, die kunnen dat niet. Dus deze mensen blijven eigenlijk helaas afhankelijk van mij. Maar mocht ik de kans hebben, dan probeer ik ze. Ik ben nog steeds bezig om te kijken hoe ik weer een gezin. Maar het is wel heel moeilijk. Dit is de geitenfarm, die is later nog verbouwd, want een heel armoeierig dakje lag erop. En de geitenfarm was niet overdekt. En ik had een keer gesproken met iemand die geiten fokt in Nederland. En die zei van, ja, maar je moet wel zorgen als je geiten hebt, dat alles overkapt is. Want als er vogels overvliegen en die laten wat vallen. En die geiten die krijgen dat naar binnen, dan krijg je ziektes en dan ben je zo al je geiten kwijt. Dus toen is ook mijn geld vanuit de stichting is er een hele mooie overkapping gemaakt. En wat ook als wasdroger wordt gebruikt, zoals je ziet. Dit is een kindertehuis wat ik al een aantal jaren ondersteun. En ze hebben 24 kinderen, het zijn ze niet allemaal. Die kinderen zijn of wees, of de ouders die wonen in Myanmar, ergens in de jungle. En die willen graag onderwijs hebben. Of ze op een andere manier kunnen de ouders niet voor ze zorgen en hebben ze onderwijs nodig. En deze mensen, die jongen links. En zijn vrouw zie ik er niet bij, maar die hebben een kinderthuis opgestart en die helpen kinderen. En die zijn ook, hij werkt wel, maar ook wel afhankelijk van giften van anderen. En ik denk dat ik ze nou al een jaar of vier help. En ik werk samen met een rolstoelproject in het noorden van het land. Ik werk samen met het ziekenhuis. En af en toe ga ik met een busje van het ziekenhuis mee en dan. Zij gaan elke maand, maar ik ga af en toe een keertje mee en dan gaan we gehandicapten in de omgeving bezoeken. En, maar zij weten ook op een gegeven moment dat er, dan zijn het meestal thuisen mensen, geen Karin, vluchtelingen. Zij sturen mensen naar huis en zeggen ze, ja, die hebben ondersteuning nodig. Nou, ik heb voor een paar maanden heb ik een oude dame van 92 ondersteund, die ook niks meer kon. Die had een zoon die niet helemaal alles op een rijtje had. En die heb ik een aantal maanden wat spullen gebracht. Ook in Palau. En ook dit meisje. Dat babytje heet Mickey. En die is. Dit meisje is zwanger geworden. En ze kreeg een kindje. En zoals vaak in Thailand, de man loopt weg. Maar dat meisje is gehandicapt. Die is blind, doof. En zal waarschijnlijk nooit kunnen lopen. Dat weet ik niet, maar dat denkt men. En zij krijgt van mij luiers. Dus ik heb haar van het ziekenhuis toegewezen. Ze vroeg of ik haar kon helpen. Ik zei, nou, kan er nog bij. En ze krijgt luiers en babymelk. Dus, en dat breng ik elke maand. Ja, en je zal zeggen, ja, elke maand. Ik ben nu in totaal 8 weken hier. Maar voordat ik vertrok, heb ik voor 2 maanden spullen gebracht. Dus dat je niet denkt van dat mensen daar een maand zonder zitten. En de babymelk is best wel duur, maar toch wel noodzakelijk voor dat meisje. Dus ik heb tegen haar gezegd, deze krijg je eens in de 2 maanden. Voor de rest moet je maar behelpen, want kan ook niet alles, kan niet alles voor de mensen doen. Nou, hier staat de visie en doel van de stichting. Ik ben vertrokken als zendeling, maar ik heb wel jarenlang gewerkt en een huis verkocht. En eigenlijk heb ik voor mezelf, voor mijn eigen leven, geen geld nodig voor anderen. En dus dat houdt ook in dat ik niks uit de stichting krijg en of niks uit de stichting wil. En ook niet brandstofkosten of wat dan ook, betaal alles uit eigen zak. En voor de rest alles wat mensen doneren. Dat gaat naar degenen die het echt nodig hebben. En het enige wat van de donaties afgaat, dat is de kosten van de bank. Daar kom je niet onderuit. De kosten van de website. En van die kaartjes die ik ronddeel voor mensen om mijn stichting bekend te maken. Dat is alles. En voor de rest wordt echt elke euro die wordt goed besteed. Dus dat wou ik ook wel even duidelijk aangeven. Ik kijk of ik vanaf vergeten ben, want ik had een leuk briefje. Maar ik word ook een dagje ouder. Oh, u snelt hem al. nee, zijn er mensen die vragen hebben? Pompoet, past dat hij daar niet? Nee. Oké. Okay. Jij begrijpt hem, hè? Oké. Nee, maar het is zo dat ik heb Thai geleerd. Ik heb eigenlijk alleen leren lezen en schrijven. En dat is echt heel moeilijk. Het is, als je eraan begint, is het net Chinees. En Thaise taal is net als Chinees een tonentaal met 5 tonen. Dus ik bedoel, als je eenzelfde woord, maar ja, hij komt verkeerd uit je mond, dan begrijpen de mensen of wat anders, of ze snappen hem niet. Dus dat is heel moeilijk voor ons. Ja, en moet ik zeggen dat ik heb eigenlijk alleen maar lezen en schrijven geleerd. En ja, de rest is vanzelf een beetje gekomen, hè, als je je best doet. Echt converseren, dat kan ik niet. Dat is gewoon veel te moeilijk. Maar ik kan me redelijk redden. En als we met die club naar het noorden gaan, dan dat zijn eigenlijk alleen maar Thai. Want het is best wel bijzonder dat de buitenlanders meegaan over het algemeen. En de ene Thai spreekt 2 woorden Engels en de andere spreekt er 20 en dan houdt het op. Dus ja, op een gegeven moment, je moet wel, hè. Je mond, je handen en je voeten. En dan kom je naar Nederland in de wereld. Dus, maar ik kan me redelijk redden in het Thai. Dus. En het voordeel van mij is ook, soms, misschien de leeftijd. Ik hoor niet precies wat mensen zeggen. En dan zeg ik, joh, schrijf het even op. En dan kan ik het ook uitspreken. Want als je de taal, als je hem kan schrijven en lezen, dan kan je hem ook makkelijker uitspreken. Dus, Ja, maar op andere wijze, maar bij diverse projecten, ja. En die hebben die gemeente waar ik ben, dat is Power of Love organisatie. En die hebben ook in Kautokeinot, dat ligt tegen de plaats aan waar ik woon, hebben ze een kinderthuis een aantal jaren geleden gebouwd. En daar zijn ook kinderen die daar ondersteund worden. En die krijgen ook regelmatig donaties. En ik heb in het begin vanuit de stichting, heb ik daar ook aan meegeholpen en gedoneerd. Ze hebben van mij van die afzuigers gehad voor in de keuken en wasmachine. En daar heb je een hele grote nodig voor een kinderthuis. En nog wat apparaten. En ik heb er ook aan gedoneerd, zeg maar. Dus zij doen dat ook. En heel af en toe gaan we met een aantal auto's dan gaan we wat etenswaren kopen. En dat verpakken we in zakken en dan gaan we de Sloppenwijk in. En dan gaan we de mensen daar gaan we wat spulletjes brengen. En als de mensen dat willen, wordt er voor ze gebeden. Er zijn echt heel veel Thaien die er wonen in Hua Hin, waar ik woon. Die weten helemaal niet dat er sloppenwijken zijn. Maar als je langs het spoor gaat, nou, dan zie je van die huisjes. Ik noem ze huisjes. Van hout een beetje in elkaar gezet. Een beetje van die golfplaten. Dus echt heel erg armoedig. Soms elektriciteit, soms niet. En soms hebben mensen een matrasje nodig. Nou, dan gaan we dat regelen. Dus er is heel veel armoe. Thailand, je hebt een hele kleine, schatrijke laag. Daar horen onder andere Taksin bij. Ik heb er wel eens van gehoord waarschijnlijk. En dan heb je een smalle middenlaag. In Nederland heb je, zeg maar, ik heb het idee, Nederland is een hele grote middenlaag. En je hebt wat arme en je hebt hele rijke mensen. Maar in Thailand heb je een hele dikke onderlaag. Hele grote onderlaag. En als mensen gehandicapt zijn, krijgen ze een uitkering van de staat. Zeg ik zo nog even iets over. Als je gepensioneerd bent, ze hebben in Thailand, ik noem het even de Nederlandse manier. Ze hebben daar ook een AOW, die is daar vanaf 60 jaar. En als je 60 wordt en je hebt het nodig, want dan moet je zelf aanvragen, dan krijg je 600 baht, Thaise baht, per maand. En om even aan te geven hoeveel dat is, het minimum dagloon is, afhankelijk van waar je in het land bent, 330 bad per dag. En dus de AOW is 600 bad per maand. Als je ouder wordt, dan wordt het wat meer. En als je rond de 80 bent, dan krijg je 1000 bad, misschien inmiddels 1200 bad per maand. Maar ja, daar krijgen we niet van leven. Dus het is net als bij ons vroeger. Als je niet meer kan werken, dan hoop je dat je een aantal kinderen hebt die jou kunnen verzorgen. Ja, dat werkt daar dus ook. Hier vergeet men dat wel eens. Mensen, ja, die oude hebt toch een uitkering, die hebt niks nodig. Dus dat hoor je wel eens, weet je wel. Maar ja, mensen hebben hier gewoon geld als ze wat ouder zijn. Maar ja, in dat soort landen is het gewoon minimaal. En de gehandicaptenuitkering is een beetje vergelijkbaar. Dus ja, dat is niet... Dat is echt arm. En dan moet ik wel zeggen, in Nederland betalen mensen heel veel belastingen. Iedereen mopperen natuurlijk. En alweer erbij en weer. Maar in Nederland heb je hele goede voorzieningen. Prachtige wegen. Dat begint trouwens in Thailand ook wel te komen. Maar ook goede voorzieningen. Als je werk verliest of andere dingen. Je krijgt een uitkering. In Thailand is dat niet. Als je werk verliest, ja, maar heb je geen geld. Dus ja, dat is heel anders. En de belastingen in Thailand zijn heel laag. Maar ja, dat is ook. Kijk, als je weinig belasting vraagt, dan kan je ook niet zorgen dat mensen een vette uitkering krijgen. Ik zeg even vet, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Zijn er mensen die een vraag hebben? Nou, maar volgens mij, ik heb niet mijn aantekeningslijstje. Volgens mij is dat ongeveer wat ik kwijt wilde. Dus ik hoop dat ik duidelijk ben geweest. Dus, en ik mag woensdag weer naar huis. Dus dan ben ik hier 8 weken geweest. Dank je wel.
Dank je wel, Bob, voor wat je hebt verteld. En ja, goed, ik heb contact gehad met Johannes, dat weet je. En Johannes zegt, ja, Bob is niet zo'n spreker. Maar zou je nog wat dingen willen aanvullen? Want Johannes is het werk in feite toen begonnen, toen hij nog in Thailand woonde. Johannes en Sophie Mulders. Je hebt het werk een beetje opgezet en op een gegeven moment is Bob daarheen gegaan en die had het op zijn hart om in Thailand te gaan werken. Dat had hij al heel lang op zijn hart gekregen van de Heer. En hij zei het zelf al, ik ben geen echte zendeling in de zin van het woord van zendeling. Maar zijn hart was gericht om God te dienen in Thailand en dan vooral onder de arme mensen en onder de weduwe en de wees. En ja, Johannes had eigenlijk een mooi opstapje verzorgd. Maar ja, onder Bob is het veel groter geworden. Veel verder uitgebreid. En ja, Bob is een soort netwerker. Zo noem ik het eigenlijk maar. Dus die kwam misschien niet helemaal uit de verf. Maar het is wel zo van, het is een netwerker. Dus hij legt contacten. En mensen gaan hem ondersteunen. En hij ziet een beetje het plaatje rond te krijgen. Dat hij dus echt de volledige hulp krijgt. Zeg maar, om de mensen te kunnen helpen zoals God dat wil. En dat is eigenlijk ook de opdracht die we allemaal hebben. Kijk, want als je gaat kijken in Gods woord, en dan is het eigenlijk verbazend om te zien hoe God bewogen is met armen en de wees en de weduwe. En ik heb een paar teksten opgeschreven. Oh, dan heb ik de verkeerde natuurlijk. En om eens een kleine indruk te geven. En ik kom later nog even op het werk van Bob terug. Als je bijvoorbeeld kijkt in Exodus... U hoeft het allemaal niet op te zoeken, ik heb het opgeschreven en u kunt thuis de tekst erna lezen als u wil. In Exodus 22, vers 21 tot 24 staat, u mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken. Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot mij om hulp roepen, zal ik hun roep zeker verhoren. En mijn toren zal ontbranden en ik zal u met het zwaard doden en uw vrouwen zullen weduwe en wees worden. Nou, dat is nogal wat. Als je zo'n opdracht krijgt van de Heer en je bent er als volk bij elkaar en hij zegt, pas op dat je de armen en de wees niet onderdrukt. Want dan raak je mij, dat zegt je eigenlijk, dan raak je mijn hart. In Jesaja 1 vers 17 staat, dat spreekt de profeet Jesaja uit als het volk. Ja, hij is afgedwaald van God. Ze zijn godsdienstig, ze komen wel samen en ze hebben prachtige samenkomsten. Maar het was allemaal uiterlijk vertoon. En ze waren net zo goddeloos geworden als de mensen en de landen in hun omgeving. De omringende volkeren. En God roept op tot bekering. En hij zegt, was u, reinig u, doe uw slechte daden voor mijn ogen weg. Hou op met kwaad doen. Leer goed te doen, zoek het recht, help de verdrukte. Doe de weesrecht, bepleit de rechtszaak van de weduwe. Dus elke keer komt dat terug in het woord van God. En in Jacobus vers 1, hoofdstuk 1 vers 27 zegt Jacobus, de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Weduwe en wees bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. In Hebreeën 13 staat, laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen, alsof u ook zelf gevangen bent. Denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Dat is een opdracht. We kunnen hier samen zijn in Tiel en we kunnen gewoon een prachtige samenkomst met elkaar hebben. Maar als we niet kijken naar onze omgeving, naar de mensen die het moeilijk hebben, dan is onze godsdienst eigenlijk waardeloos, zegt Jacobus. We kunnen hier prachtige samenkomsten, we kunnen elkaar bemoedigen, we kunnen elkaar opbouwen. Maar als het binnen die vier muren blijft, dat is eigenlijk niet het hart van God. God wil dat we naar buiten gaan en dat we de mensen die het moeilijk hebben opzoeken. En dat doet Bob. Dat was zijn roeping. En hij is dan niet de zendeling die dat zo evangeliseert, maar je moet soms ook wijs zijn. Dat heeft de Bob ook aangegeven. Je moet wijs zijn en de opening komt vaak door de maag, om het zo maar te zeggen. En mensen, als mensen honger hebben en ze hebben geen kleding en ze hebben het moeilijk, dan kun je wel over de Heer beginnen en dan zeg je kleed je goed jongens en wees gezegend. Maar als dat geen praktische handen krijgt, dan is onze hulp en onze godsdienst waardeloos. En ik heb begrepen van Johannes dat Bob die met zijn hulp en met zijn dingen die hij doet, dan krijgt hij een ingang bij de mensen. En wat hij niet heeft verteld is dit, en wat er niet helemaal uit de verf is gekomen, is dat hij werkt samen met een bijbelschool. En die bijbelschool die verzorgt de evangelisatie. En die bijbelschool die krijgt ingang door de hulpverlening van Bob. Bob brengt daar de praktische hulp, het eten, het drinken. En tegelijkertijd gaan de mensen, studenten van de bijbelschool gaan mee om te evangeliseren. En dan krijgt het woord krijgt een diepere inhoud. Je komt daar met iets tastbaars, met iets moois. Voedsel, kleding, hulp. En de bijbelschoolstudenten die zorgen voor het geestelijke. En zo werkt het, als je samen in een team werkt. En zo, ik zie zo Bob als een netwerker, een teamwerker. En hij opent deuren door zijn hulpverlening, door zijn stichting opent hij deuren om anderen te helpen om het evangelie uit te dragen. Dus is Bob een zendeling? Ja, hij is een zendeling, maar dan iets op een andere manier. En samen met het team wordt het mogelijk om het werk in Thailand om te werken en te geloven in Jezus bekend te maken. Want het is natuurlijk ook zo, als buitenlander kun je wel gaan evangeliseren, maar je verstaat de taal niet. Je kent de cultuur niet. En als je dan gebruik kunt maken van de plaatselijke zendelingen, van de plaatselijke mensen die daar wonen en werken, en die verstaan de cultuur. En die kunnen de mensen ook nazorg geven. En als er wat nodig is, dan kloppen ze weer bij Bob aan. Dus zo werkt het in een team. En zo moet je het eigenlijk ook zien. Iedereen heeft zijn gaven en zijn talenten. En het is eigenlijk ook een opdracht voor ons allemaal. Het is een opdracht om te zien naar de weduwe en de wees. En we zijn in Tiel al een eindje op weg met TOF. Eigenlijk doen we in kleine schaal ook een beetje wat Bob doet op grote schaal in Thailand. En dat sluit eigenlijk best wel mooi aan. Het is ook een mooie gedachte om niet binnen de muren te blijven, maar het is een mooie gedachte om uit te zien naar de weduwe en de wees, naar de onderdrukte. En dat wil ik eigenlijk ook benadrukken in dit geval. Het is een opdracht van de Heer om te zien naar de weduwe en de wees. Om te zien naar de gevangenen. We hadden pas de gebedsnacht en dan is een uitgesproken kans om mensen die gevangen zitten om hun geloof, om die te helpen, te ondersteunen in gebed, om een kaartje te sturen of wat ook, om ze te bemoedigen. Dus allemaal kansen die we hebben om de liefde van God te laten zien. En Bob, dank je wel voor het werk wat je doet. En voor mij ben je gewoon een zendeling. Een indirecte zendeling, om het zo maar te zeggen. En ik heb ook begrepen dat je ook in de persoonlijke contacten, dat vertelde Johannes, dus vertel maar of het waar is of niet waar is, maar dat je ook mensen bemoedigt door persoonlijke gesprekken. En dan praat je ook over de Heer. Dan heb je ingang, want mensen weten wat je doet. Hè, en je ziet jouw inzet, jouw toewijding voor de arme mensen. En door krijg je ook ingang bij mensen persoonlijk. En volgens mij heb je iemand die was... kun je daar nog iets over vertellen? Over die man van met een nood? Die...
Ja, waar ik woon zijn heel veel expats. Mensen die van hun pensioen komen genieten. In een land waar het klimaat over het algemeen prettig is. En ik praat met veel mensen. En als ze horen dat je zendeling bent, dan denken ze... oh, daar kan ik misschien wel wat aan kwijt. En er zijn best wel heel veel mensen die... uiterlijke vertoon gelukkig en schatrijk zijn, maar eigenlijk in hun hart heel arm. En ja, dan vragen ze wel eens van of ze met mij mogen praten. Dan willen ze wat dingen kwijt. En sinds 2011, dus toen was ik ook net, was er een Nederlander. En die man die zag het niet meer zitten. Die was in een paar jaar tijd een paar vriendinnen gehad, samen gewoond. En hij was helemaal bestolen. En hij was inmiddels heel erg slechtziend geworden. En nou, hij zegt, Bob, ik zie het niet meer zitten. Ik ga er een eind aan maken. Want ik heb dagenlang, maar dat wil niet zeggen een hele dag, maar gesprekken met de man gehad. En... ik heb hem ook tegen hem gezegd van hoor eens, ik zeg, je hebt in het leven heel veel keuzes. Maar als je die keuze maakt, en heel veel keuzes kan je zeg maar weer op terugkomen. Hè? Je kan zeg maar je leven beteren of je kan iets veranderen. Maar als je die keuze maakt, je kan nooit meer terug. En ik heb hem uiteindelijk zover gekregen, de man leeft nog. En hij is inmiddels teruggegaan naar Nederland en hij leeft nog. Nou, dat is heel fijn om te weten. En daarnaast zijn mensen met andere problemen. En ja, vaak hebben ze niet eens mijn woorden nodig. Maar vinden ze het gewoon fijn om gewoon hun hart te kunnen luchten. Dus ik ben niet echt zo'n prater. Wel een netwerker, maar niet echt een prater. Tenminste, als je het over de moeilijke dingen uit het leven hebt. En, maar voor heel veel mensen is het luisterende oor... is al heel wat. Dus dat is eigenlijk ook wat ik doe. En dat kost geen geld, dat kost tijd. En maar ik doe het met veel plezier. Dus ik werk met heel veel plezier. Wat ik nog heel net nog aan zat te denken, want ik had mijn briefje niet bij me. Wat ik doe is eigenlijk een droom van begin jaren 90. Ik wandelde in Nederland en tijdens mijn wandelingen dan droomde ik ervan om kansarmen te helpen. Later kwam Azië in gedachten en dat is een heel lang verhaal. En achteraf realiseerde ik me pas van dat het de Heer is die dat op mijn hart heeft gelegd. En dus, als je het goed bekijkt, de Heer heeft mij geroepen. Ik had het toen nog niet door. En 9 jaar geleden ben ik gegaan. En dan ga ik jullie 1 vraag stellen. Ik ga er niet vanuit dat jullie daar een antwoord op geven. Maar stel dat de Heer... u roept, gaat u dan ook?
Ja, stel dat de Heer u roept, gaat u dan ook? Dat is een moeilijke vraag, hè? Bob heeft zijn gave talenten ingezet voor de Heer en is een belangrijke schakel in het werk van Thailand, in het werk van God in Thailand. Ook wij kunnen schakels zijn in het werk van God. En we zijn allemaal geroepen om onze gaven en talenten te gebruiken voor de Heer. En bij de ene is het daar en bij de andere is het daar. En ik wil eigenlijk, ik had een tekst uit Hebreeën. En die tekst heeft mij zelf ook vaak bemoedigd. Maar toen ik aan Bob dacht en aan het werk wat hij deed. Soms, kijk, de Billy Grahams van deze wereld vallen op. He, dat zijn de zendelingen, iedereen kijkt daar tegenop. Maar dat zijn er eigenlijk maar een paar die opvallen. Maar er zijn een hele groep mensen daaronder, die vallen niet op. Maar die zijn wel heel erg belangrijke schakels in het werk van de Heer. En ik denk dat er meer mensen zijn die niet opvallen, die gewoon onopvallend hun werk doen voor de Heer. Op allerlei plaatsen, in Nederland, maar ook in Thailand. En die vallen niet op, die werken in de luwte. Maar God ziet hun. God ziet hun hart. God ziet ons hart. En soms denken we, ja, doet mijn werk ertoe, doe ik ertoe, maar bij God doe je ertoe. Want God kan niet zonder mensen als Bob. God kan niet zonder mensen die in de luwte werken, die ondersteunend bezig zijn. Want die Billy Grahams, die zijn afhankelijk van heel veel mensen. En de nazorg, na zo'n campagne, daar heb je heel veel mensen voor nodig. Die werken allemaal in de luwte, in de schaduw. Maar ze zijn zo belangrijk voor de Heer. En ik had een tekst uit Hebreeën, hoofdstuk 6, vers 10. En die wil ik aan Bob meegeven ter bemoediging. En daar staat, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Dus Bob, deze tekst is voor jou. Dus ik lees hem nog een keer. God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Amen. Goed, hier wil ik het bij laten. Ik wil graag met Bob bidden. Ik wil gewoon hier naar voren komen. Voor zijn werk. Ik wil de collecte van harte bij u aanbevelen voor het werk van Bob. En ik zou willen vragen om te gaan staan. En Rebecca, wil jij er ook bij komen? En Jan? Wie? Oh, Elsje en Martijn. Waar zijn jullie? Kinderen niet. Nee, dat gaat dus niet, Jan. Nou, dan moet jij er maar bij komen, Jan. Goed. Ik wil toch gewoon meebidden, gewoon hem meezegenen, want we hebben het allemaal nodig. Hemelse Vader, Heer, wij prijzen u, Heer. We danken u, Heer, dat we deel mogen zijn, Heer, aan het werk van wat u doet, Heer, in Thailand, Heer. Heer, dat we als gemeente, Heer, Bob mogen ondersteunen, Heer, ja, met onze gaven en met onze gebeden. Heer, en het is gewoon niet makkelijk, Heer, maar ja, Heer, u heeft ervoor gezorgd, Heer, dat hij een fijn netwerk om zich heen heeft, Heer. Dat hij mensen om zich heen heeft, Heer, waarin hij, waarvoor hij tot steun kan zijn en ook waarvan hij steun kan ontvangen. Heer, en dat hebben we allemaal nodig, Heer. En ik bid u, Heer, om wijsheid voor Bob in Thailand, Heer. Dat hij het werk, Heer, het is eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat, Heer. Maar, Heer, dat u hem de goede dingen laat doen, Heer. Heer, dat elke cent, Heer, op een goede plaats terechtkomt, Heer. Heer, dat het werk uitgebreid mag worden, Heer. Dat het groter mag worden, Heer. Heer, want er is zoveel nood, Heer. En wilt u voorzien, Heer, ja, in de nood die er is, wilt u Bob daarvoor gebruiken, Heer. Wilt u hem bewaren, beschermen, Heer. En ja, Heer, we zijn dankbaar, Heer, voor wat hij doet daar, Heer. En we zijn dankbaar, Heer, dat we deel mogen zijn, Heer, van het team, Heer, wat mensen daar helpt. Dank u wel. En Bob, ik zegen je, Heer, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in de naam van Jezus. En dat je beschermd en bewaard mag weten, dat je gezegend mag weten. En dat je wijsheid en mag ontvangen om datgene te doen wat God op je hart legt en ook je te doen geeft. We zegen de gezinnen waarvoor je zorgt, Heer, dat de gezinnen, Heer, uw liefde mogen ervaren. Dat zij uw genezing mogen ervaren, herstel. Dat ze inderdaad op eigen benen mogen gaan staan. Heer, wilt u voorzien, Heer, in elke nood. Dank u wel, in de naam van Jezus. Amen.